Liefde gemeente, hartelijk welkom op deze bijeenkomst. Fijn om elkaar ook weer door de week te ontmoeten. Vroeger als kleine jongen, zei ik net tegen een aantal in de hal, mocht je op je verjaardag gaan staan op een stoel. En op deze verjaardag verwaardigt de Heer mij om te staan op de preekstoel. Maar laten we maar niet van de mens gaan zingen, zoals dat vroeger wel gebeurde. Laten we maar van de grote koning gaan zingen. En dat gaan we doen vanavond in dit bezinningsuur met Psalm 146, het vijfde en ook het zesde vers, waarin het gaat over hongerigen die door de Heere mild gevoed worden. Het vijfde en ook het zesde van Psalm 146, laten we daarmee deze bijeenkomst voortzetten. We willen verder gaan met het onderwijs vanuit de eerste brief die Paulus richt aan Timotheus, 1 Timotheus 1. En vanavond lezen we vanaf het 12e tot en met het 17e vers. 1 Timotheus 1, vanaf vers 12 tot en met vers 17. En daar luidt Gods heilig en onfeilbaar woord. En ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende, die tevoren een godslasteraar was, en een vervolger, en een verdrukker, maar mij is barmhartigheid geschied, dewijl ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid. Doch de genade onze Heeren is zeer overvloedig geweest, met geloof en liefde, die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwigen leven. De koning nu der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleenwijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. En laten we ons na dit amen van Paulus richten tot de Heere in gebed. Zullen we hem bidden, ook om een zegen over deze bijeenkomst vanavond. Ja, Heere, want het is uw goede en uw trouwe hand die weer over ons is. Ook wanneer we elkaar op deze doordeweekse avond mogen ontmoeten. Zondag mocht uw woord verschillende malen opengaan. Ook in de achterliggende dagen mocht het woord opengaan in onze woonkamers en huiskamers. Op andere plaatsen kwam woorden uit de schrift tot ons. En ook nu vanavond mogen we uw woord lezen en mogen we het ook met elkaar overdenken. En wij danken u voor uw goedheid en uw trouw die ons ook op deze dag en ook op deze avond tegemoet treden. Heer, u maakt ook op door de weekse avonden nog onderscheid waar het van onze kant, ja van nature niet is. En we erkennen u voor het goede dat we elkaar op deze dag mogen ontmoeten. Maar wanneer we zo tot u komen in gebed, bidden we ook, zoals we dat ook zondags mogen doen, om het licht bij u vandaan. Want de psalmdichter heeft er ook van getuigd, in uw licht zien wij het licht. En ook daar zijn we op deze woensdagavond van afhankelijk van uw licht. En daarom willen we bidden, Heere, wilt u dat licht ontsteken in ons verstand? Wilt u dat licht ook bovenal ontsteken in ons hart? Ook in het bijzonder wanneer we zijn samengekomen om ons ook voor te bereiden op de viering van het heilige avondmaal. Dat avondmaal dat u, o Heere Jezus Christus, zelf hebt ingesteld, ja, wanneer we geroepen worden tot bezinning daarop. Geef dan licht bij u vandaan. Uw woord is toch een lamp voor onze voet en een licht op ons pad, als we toch trachten onze treden naar uw wegen te richten. En daarom bidden we, Heere, om uw licht. David heeft het gezegd in Psalm 32, ik zal u onderwijzen en leren van de weg die gij gaan moet. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Maar dan mogen we toch ook opzien tot die grote Davidszoon, op wie we die woorden toch ook mogen toepassen. Dat u, o Heere Jezus Christus, ons wilt leiden op de weg die we hebben te gaan, ook als het gaat om het heilig avondmaal en de gang naar die tafel. Heere, wilt u ons dan licht geven bij u vandaan, bij het licht van uw eigen woord. Geef rust, ook vanavond. Ongetwijfeld hebben vele zaken ook weer onze aandacht gevraagd vandaag. Maar Heere, wilt u onze gedachten ook vanavond gevangen nemen. U die zelfs een storm kan stillen op het meer van Galilea. U kunt er toch ook voor zorgen dat alle vragen en worstelingen, strijd, ja, dat ze het zwijgen opgelegd krijgen bij u vandaan. En daarom bidden we, Heere, dat we vanavond toch in alle rust ons mogen neerzetten onder uw woord. En dan weet u ook wat we vanavond nodig hebben, hoe we gelegerd zijn. En wilt u dan heel persoonlijk tot ons hart spreken. Ik ben uw heil alleen. We danken u ook, o grote koning van uw kerk, dat we vandaag mogen gedenken dat we weer een jaar toegevoegd kregen aan ons leven. Dat er ook betrokkenheid en aandacht voor mag zijn vanuit de gemeente. Dat we meeleven mogen ontmoeten en dat u ons ook verwaardigt om ook vanavond aan deze plaats samen te komen. Ja, dat we het met Paulus mogen getuigen dat u ons in de bediening hebt gesteld. En dat we daarin ook uw barmhartigheid en uw goedheid mogen opmerken. Dat hebben we niet verdiend. En dat is niet alleen iets voor de binnenkamer, maar dat mogen we toch ook met elkaar als gemeente en uw knecht delen met elkaar. Dat we daar klein onder mogen worden. Dat u ons tot het hoge ambt hebt geroepen. En dat u ons ook al inmiddels een jaar aan elkaar hebt verbonden. Waarin we toch uw kracht en ondersteuning hebben ervaren. Dank ook voor uw trouw aan ons betoond in het achterliggende jaar. En wilt u ook voor het toekomende jaar alles geven wat er nodig is in persoonlijk en ook ambtelijk opzicht. Heer, zegen ons zo zoals we bij elkaar zijn gekomen. Wilt u bij een ieder zijn die het moeilijk heeft. Wilt u wonen in onze gezinnen. Zegen ook de ambtsdragers die vanavond ook in ons midden zijn. Samen met hun gezin, met hun vrouw, geef ons alles wat we nodig hebben in dit avontuur. Heer, we bidden ook voor degenen die hier niet kunnen zijn. U weet welke omstandigheden dat onmogelijk hebben gemaakt. Wellicht wordt deze dienst op een later moment nog teruggezien. Deze bijeenkomst wilt u dan ook de overdenking zegenen, als ze dan op die wijze nog ter oren wordt gebracht. Wilt u ook uw zegen verlenen aan een ieder die ook vanavond weer een taak heeft? Zegen onze broeder, de organist. Wees ook bij het kostersechtpaar. Ja, wees ons allen nabij in datgene wat wacht om tot uitvoering te worden gebracht. En wilt u zo vanavond bij ons zijn? Ja, wilt u vanuit Sion, de heilige woonplaats van uw eer, op ons te neerzien. En dank dat we elkaar zo in alle rust en vrede mogen ontmoeten hier in de kerk. En geef dat we vanavond bovenal u mogen ontmoeten. En dat we aan het eind van de avond mogen zeggen, het was goed aan deze plaats te zijn geweest. Waarlijk, het was niet anders dan een huis van God. Een Bethel. Heere, wilt u het maken door uw geest en door uw licht. Heere, we vragen vergeving voor al onze zonden. Ook vanavond. We vragen u ook vergeving voor al onze ambtelijke zonden. Juist ook vanavond. Maar wilt u ons aanzien in Christus, de grote koning van de kerk, de grote opperherder van de schapen. Hoort u ons om zijnentwil. In Jezus' naam alleen. Amen. Ter inleiding op de overdenking willen we met elkaar gaan zingen Psalm 84. En daarvan het vierde vers. Psalm 84. En daarvan het vierde vers. Waarin het gaat over het van kracht tot kracht steeds voortgaan. Waar we zometeen ook iets meer van hopen te horen als de Heer het schenkt. Psalm 84, het vierde vers. Na de overdenking willen we met elkaar zingen uit Psalm 145 en daarvan het vijfde vers. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. Gij ondersteunt hem die voor het onheil zwicht. En wat er verder volgt, want daarin gaat het ook over spijs waarmee de Heere ter rechtertijd de krachten wil vernieuwen van zijn kinderen. Het vijfde van Psalm 145. Ja, de dienst aan de Heere, gemeente, wordt ook wel eens genoemd een last. Als ambtsdragers worden afgevaardigd, dan zeggen we wel eens, ze worden afgevaardigd naar een kerkelijke vergadering met last en macht. Een lastbrief wordt soms meegegeven en soms kan het inderdaad zo zijn dat de ambtelijke dienst wordt ervaren als een last. Een gewicht, een grote verantwoordelijkheid. En inderdaad, we moeten het ook eerlijk zeggen, ook op deze avond, wie is tot die dingen bekwaam? Zeker als we geroepen worden tot het hoge ambt van predikant, dan overvalt dat je inderdaad. Om de mond van de Heere te zijn en om dat hoge ambt ten uitvoer te brengen. Wie is tot deze dingen bekwaam? Een last. Maar dat is het niet altijd. Dat is het niet altijd. En als we het vanavond aan Paulus vragen hoe dat ambt voor hem weegt, dan is het voor Paulus vanavond een grote lust. Want Paulus voelt zich erdoor verwaardigd. Twee versen uit het gedeelte dat we hebben gelezen wil ik vanavond graag met u overdenken in dit bezinningsuur. Dat zijn twee versen, vers 12 en vers 13. En die twee versen wil ik graag met u lezen. Het zijn twee versen uit dat gedeelte wat onze schriftlezing betrof. 1 Timotheüs 1 vanaf het 12e en dat loopt dan door tot het einde van vers 13. Dat willen we vanavond overdenken. En ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende, die tevoren een godslasteraar was, en een vervolger, en een verdrukker, maar mij is barmhartigheid geschied, dewijl ik het onwetend gedaan heb, in mijn ongelovigheid. Ook vanavond schrijven we een thema boven de verkondiging, Paulus getuigt. Paulus getuigt. Twee gedachten. Allereerst wie Paulus werd. Hij werd in de bediening gesteld. Hij werd een dienaar van de Heere. Wie Paulus werd. Vers 12. En in onze tweede gedachte wie Paulus was. Want Paulus blikt in vers 13 terug op zijn leven. En dan vertelt hij ook wie hij is geweest. Wie hij was. Dus allereerst wie hij werd. En dan wie hij was. En dat alles onder het thema. Paulus getuigt. Afgelopen zondag hebben we erbij stilgestaan dat Paulus Timotheus wees op een dwaalleer die manifest werd in de gemeente van Efeze. De mannen die die dwaalleer verspreidden, ze waren druk met fabelen, fabels, verhalen die niet echt gebeurd zijn, die ze als het ware vlochten in bijbelse geschiedenissen en daarmee vervlocht raakten, onwaarheden, mythen die maar ten dele op de waarheid berusten. En die mannen hielden zich ook bezig met geslachtsrekeningen, met geslachtsregisters, ja oneindige geslachtsrekeningen. Daar gingen ze een hele verkeerde kant mee op. Het was eigenlijk zo zouden we het kunnen zeggen, dat ze zo druk waren met verkeerde zaken, maar ook met randzaken, dat de hoofdzaken naar de rand verdwenen en de zaken die een plaats zouden moeten hebben aan de rand, kwamen in het middelpunt te staan. Paulus heeft ook een heel aantal zonden opgezond. Dat hebben we in de dienst van voorbereiding ook overdacht, omdat we in die voorbereidingsdienst ook een heel zonderegister tegenkwamen in het avondmaalsformulier. Maar daar eindigde Paulus niet mee. Paulus eindigde in vers 11 met dat heerlijke evangelie van de zalige God dat aan hem was toebetrouwd. Daar zijn we zondagmorgen ook mee geëindigd. En gemeente, dat is ook een heerlijk evangelie. Wanneer de zalige God het evangelie laat klinken dat er redding mogelijk is voor zondaren, dan is dat niet anders dan een heerlijk evangelie. En wat gebeurt er als de Heere iemand roept om dat heerlijk evangelie uit te dragen? Als het recht ligt, gaat zo iemand danken. En dat doet Paulus in vers 12. En ik dank hem. En hij dankt niet alleen, want vers 17, en dat hopen we zondagmiddag te overdenken met elkaar, wat er verder volgt vanaf het 12e vers, maar in vers 17 loopt het zelfs uit op een lofprijzing, een doxologie. En klinkt het inderdaad uiteindelijk amen, maar daar gaat een lofprijzing aan vooraf. Dus wanneer een mens verwaardigd wordt om in de dienst van de Here te staan, ja, dan kan het niet anders of dat werkt dankbaarheid en lofprijzing aan de grote koning van de kerk. U zegt, maar wijkt Paulus dan niet een klein beetje af van zijn eigenlijke onderwerp? Als hij gaat spreken over zijn eigen bediening, het moet toch gaan over dwaalleraren? En als Paulus spreekt over het evangelie, moet Paulus het dan toch niet vooral hebben over de dwaalleer die verspreid wordt? Dat is toch het doel van de brief? Dat hebben we toch eerder gezien? Nee, gemeente, Paulus wijkt hier niet af van zijn eigenlijke onderwerp. Paulus maakt hier ook niet een uitweiding, zoals sommigen wel denken. Nee, Paulus is hier heel terecht aan het wijzen op zijn eigen bediening. Want wat doet Paulus? Tegenover die dwaalleraren die niet daadwerkelijk geroepen zijn door de Here, plaatst hij zichzelf wel geroepen zijnde door de Here. En tegenover die dwaalleer, die giftige leer die die dwaalleraren verspreiden, plaatst hij dat heerlijke evangelie van God. Dat doet Paulus in de komende verzen. En daar mogen we dan zondag, als de Heer het geeft, ook bij stilstaan, bij dat heerlijke evangelie. En als Paulus dan dankt, dan zegt hij het: ik dank hem die mij bekrachtigd heeft. Staat in het Grieks, we mogen vanavond ook daadwerkelijk aan exegese doen, dat moeten we ook doen op een avond als deze. Gods woord moet aan het woord. Wat de exegese betreft, gemeente, staat hier in vers 12 voor het woordje kracht, een woordje waar onze woorden dynamiet en dynamo van afgeleid zijn. Dynamiet, dynamo. En nu moeten we altijd voorzichtig zijn als het gaat om onze betekenis toe te kennen aan de woorden uit het Griekse Nieuwe Testament. Maar ik geloof wel dat er waarheid in opgesloten ligt. Achter de bediening van Paulus zat de drijvende, of beter gezegd de aandrijvende kracht van de Heer. Denk dan inderdaad maar aan een dynamo. En die kracht van de Heer was zo krachtig dat we het inderdaad mogen vergelijken met dynamiet. U zegt, hoe raakt dat aan het avondmaal, want het is toch een bezinningsuur vanavond en daarvoor zijn we toch samengekomen. Wel, gemeente, dat raakt op deze manier aan het avondmaal. Dat de Heer ook door middel van brood en wijn kracht wil schenken. Ook ons kracht wil schenken. Gij sterkt ter rechtertijd hun krachten. Brood en wijn, dat hebben we ook eerder gezegd, brood en wijn zijn voor het lichaam tot versterking, tot verkwikking. En daarom is het ook mede dat ons avondmaalformulier dat ook duidelijk naar voren laat komen. Dat Christus ons wil spijzigen en laven, ons wil voeden en als het ware de dorst wil lessen, ons wil verkwikken met brood en wijn. En daarom dankt de avondmaalganger in het avondmaalformulier ook voor het feit dat Christus hem door het hemelse brood wil spijzigen en wil laven. Als het goed is, gemeente, mag er zondag kracht van uitgaan. En dan moeten we niet rooms gaan denken, alsof er kracht in dat brood en wijn zit in tijdelijk opzicht, zoals wij daadwerkelijk gevoed worden door het brood wat we dagelijks eten. Maar in geestelijk opzicht gaat er wel degelijk kracht vanuit als de Heilige Geest er zondag in meekomt. En hebben we dat ook niet nodig, die kracht? Is het ook niet zo, gemeente, dat ook een kind van God verzwakt kan worden door de zonde, door het hier en nu, door de trekkracht van de wereld? Ik moest denken aan Simson. Hij valt in zonde, Zijn haren worden afgeknipt. Hij zegt het, ik zal ditmaal uitgaan als op andere malen. Weg is een kracht. En John Owen legt dan daadwerkelijk ook een verbinding naar het geestelijke leven van Simson en ook naar de geestelijke kracht. Dat ook een kind van de Heere soms zijn kracht kan verliezen. Geloofskracht als het ware, omdat hij in zonde is gevallen. Omdat de zonde hem altijd aankleeft. Omdat de aantrekkingskracht van de wereld ons naar beneden haalt. Daarom moet, u die de Heer heeft liefgekregen, daarom moet de Heer toch steeds weer kracht geven. Spijzigen en laven. Het is een woord dat we niet veel meer gebruiken, laven. Maar daar gaat kracht van uit die mij bekrachtigd heeft. Namelijk, Christus Jezus onze Heere, zo gaat Paulus verder. Paulus dankt hem dat Christus Jezus zijn Heere hem getrouw geacht heeft en hem in de bediening gesteld heeft. En broeders van de kerkenraad die vanavond ook naar de kerk zijn gekomen, voor die bediening hebben we inderdaad kracht nodig. Ik werk dat nu niet uit, dat hoeft ook niet in het bestek van deze bijeenkomst vanavond, maar wanneer we geroepen worden tot een ambtelijke taak, dan hebben we daar kracht voor nodig. En als we in 2 Korinthe 11 lezen wat Paulus allemaal tegemoet is getreden in zijn leven. Schipbreuk geleden, geeselslagen, voor dood achtergelaten. Allemaal zaken noemt hij op in 2 Korinthe 11. Dan beseffen we ons heel goed dat ook Paulus die kracht nodig heeft gehad. Nu broeders, en u die een taak heeft in het koninkrijk van de Heere, dat wil de Heere zondagmorgen ook schenken. Dat hebben we niet eerder gezien, dat Boas de arbeiders, de werkers van zijn land nodigde om op krachten te komen bij hem aan tafel. De arbeiders mochten eten van de vrucht, zo wil de Heer ook dienaren van hem, ambtsdragers van hem, ook voeden aan de tafel van het verbond. Wie Paulus werd, hij werd door de Heere in dienst gesteld en de Heere heeft hem getrouw geacht. Nee, niet omdat dat in Paulus lag. Maar de Heere heeft hem wel trouw gemaakt. En dat wonder wordt des te groter, gemeente, als we in onze tweede gedachte erbij stilstaan wie Paulus was. Laten we daartoe overgaan. Ja, wat zegt Paulus? Die tevoren een godslasteraar was en een vervolger en een verdrukker. Paulus gebruikt hier drie woorden om zijn eertijds, om zijn vorige leven uitdrukking te geven. En laten we die woorden maar kort bij langs gaan vanavond. Allereerst zegt Paulus, ik was een godslasteraar. Dat zouden we niet verwachten. Hij was toch een vrome Jood, gezeten aan de voeten van Gamaliel, onderwezen in de schriften, een fariseer, wat een voorrechten had hij niet genoten. Was hij een godslasteraar? Ja, Paulus was een godslasteraar, gemeente, want hij lasterde Christus. Hij had als Jood een opvoeding gehad aan de voeten van Gamaliel. Hij was inderdaad een rechtgeaarde fariseer en die leer van Christus die ondermijnde zijn leer. Hij lasterde Christus. En het ging bij hem zelfs zo ver dat hij ook anderen dwong om ook Christus te lasteren. Dat zegt Paulus zelf in Handelingen 26, als hij voor koning Agrippa staat. Dat hij anderen ook dwong om te lasteren. Zo ver ging dat bij hem. En dan noemt Paulus nog een tweede woord om zijn eertijds uit te drukken en dat is het woord vervolger. Dat roept vanuit het Grieks het beeld op, zeggen de uitleggers, van een slavendrijver. Paulus joeg als het ware op christenen als een slavendrijver die jaagt en die de zweep over de ruggen heen haalt. En we weten hoe Paulus vanuit Jeruzalem naar Damascus is gereisd om daar christenen te grijpen. U moet weten, gemeente, Damascus was een week reizen vanaf Jeruzalem. Een week. Maar Paulus had het er graag voor over. Blazende dreiging nog moord. Hij joeg op de christenen. Hij vervolgde hen. Een vervolger. En alsof dat niet genoeg is, gebruikt Paulus nog een derde woord. Hij was ook een verdrukker. En dan wordt er in de grondtaal een woordje gebruikt dat wijst op het gebruik van geweld. Dus Paulus heeft geweld gebruikt tegenover christenen. Concreet weten we niet wat hij gedaan heeft, maar hij leverde ze over in gevangenissen, dat weten we wel. En dat ging ongetwijfeld gepaard met stokslagen of zweepslagen. Paulus was ook iemand die er niet voor schuwde om christenen over te geven aan geweld. Drie woorden heeft hij nodig. Drie woorden om zijn eertijds uit te drukken. En laten we dan proberen opnieuw wat geestelijke lessen hieruit te halen, gemeente. Want ik geloof dat hier onderwijs in ligt, ook voor zondagmorgen. Allereerst zien we hier dat Paulus begint bij zichzelf. Zeker hij heeft gesproken over dwaalleraren, over dwaalleer. Hij heeft een heel zonderegister opgenoemd en allemaal zondaren zijn genoemd. Maar hier spreekt Paulus over zichzelf en straks zal hij zichzelf de voornaamste van de zondaren noemen. Gemeente, zullen wij zondagmorgen ook vooral bezig zijn met onszelf. Wat bedoel ik daarmee? Wel, we kunnen toch ook, laten we maar eerlijk zijn, in een avondmaalsdienst zo druk zijn met een ander. Gaat hij aan? Gaat zij aan? Met haar verleden? Met alles wat hij op zijn kerfstok heeft? Echt? Zie ik dat nou goed? Laten we toch waken. En laten we die woorden van de Heer Jezus over splinter en de balk in acht nemen. Laten we beginnen, gemeente, bij onszelf, zoals Paulus vanavond ook spreekt over zichzelf. Ik ben die lasteraar, die vervolger en verdrukker geweest. Nog een tweede lijn. Paulus is eerlijk. Heel eerlijk. Paulus verkleint zijn zonde niet. Nee, hij heeft zelfs drie woorden nodig om duidelijk te maken wie hij is geweest. Hij vergoeilijkt de zonde niet, hij komt niet met excuses, hij verschuilt zich nergens achter. Nee, zegt hij, ik was die godslasteraar, vervolger en verdrukker. Gemeente, zullen wij zondagmorgen onze zonde ook niet verkleinen voor de Heere? Zullen we het niet doen? Als we geroepen worden tot de tafel van de Heere, het ligt vlak tussen de Heer en onze ziel, zullen we dan die zonde meenemen? Zullen we het meenemen zondagmorgen? Niet verkleinen, maar neem ze maar mee naar hem. Nog een lijn die ik graag wil trekken. Paulus maakt de zonde concreet. Hij zegt niet, ik was een zondaar. Ik was een groot overtreder. Hij noemt het bij de naam. Godslasteraar, vervolger, verdrukker. Gemeente, dat hoeven we niet bij elkaar te doen, we hoeven niet bij elkaar te biechten, maar hoe concreet maken wij de zonde voor de Heere? Maak het maar eens concreet. Ik heb op Urk wel eens gezegd, probeer maar eens 10 zonden concreet te maken vanavond als je je knieën buigt. Ik denk, ik ben heel eerlijk gemeente, ik denk dat we het nog lastig hebben. Echt hoor. 10 concrete zonden, en dan heb ik het nog maar over 10. Maar probeer het maar eens, gemeente, op een heilige manier, zoals Paulus hier doet, de zonde concreet te maken. En laten we zo ook naar de tafel van het heilige avondmaal komen. De zonde niet verkleinen, de zonde niet vergoeilijken, de zonde concreet maken. En wat is een andere les die we nog van Paulus kunnen leren? Ja, Paulus maakt zich hier klein. Hij mag het dan hebben gehad over dwaalleraren en een dwaalleer. Maar met eerbied gesproken, hij gaat er niet naast zitten, maar hij gaat eronder zitten. Want straks is hij inderdaad de grootste der zondaar. En nu noemt hij zichzelf een godslasteraar, verdrukker en vervolger. Gemeente, genade maakt klein. Genade van de Heere zorgt voor ootmoed. En laat ons dat als godvruchtige avondmaalgangers ook mogen sieren, komende zondagmorgen. Dat we met een christelijke geestelijke ootmoed bekleed mogen zijn. Ja, want Paulus mag verder gaan. Maar, daar hebben we weer die tegenstelling. We hebben het zondag verschillende keren gehoord. Doch, de Heere schelde u, Satan. Zacharia 3. Doch, de Heere schelde u, Satan. En hier opnieuw een woord van tegenstelling. Maar mij is barmhartigheid geschied. We hebben het eerder tegen u gezegd, barmhartigheid staat in de Griekse taal het woordje Elios. Elios doet werken van barmhartigheid. Elios, als het recht ligt, kijkt ze om naar de medemens. Vol ontferming en mededogen. Gemeente, wanneer we zondagmorgen, gedreven door Gods geest, avondmaal mogen vieren. Wij nemen onze zonde mee. We nemen onze kleinheid mee. We vergoeilijken het niet, we zwakken het niet af, maar we komen zoals we zijn aan de tafel van het avondmaal. Dan wil de Heer aan zijn kinderen barmhartigheid bewijzen. En dan moeten we inderdaad ons maar niet opknappen. Niet doen. Jozua ging zijn eigen kleren niet wassen. De Israëlieten in de woestijn moesten zien op de koperen slang. Ze moesten het gif niet uitzuigen. Daar zat geen heling in. En de Farizeeën proberen zich misschien wat op te werken, maar het mocht niet baten. Nee, laten we ons zondag niet opknappen. Maar laten we inderdaad als zondaren naar de tafel komen. Dan wil de Heer Jezus barmhartigheid bewijzen. Ontferming bewijzen. Liefde bewijzen aan zijn kinderen. Vergevende liefde. Maar mij is barmhartigheid geschied, zegt Paulus. Dewijl ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid. Wat bedoelt Paulus met deze woorden? Dat Paulus onwetend heeft gezondigd? Gemeente, de uitleggers en ook Calvijn volgt die lijn, zeggen dat Paulus onwetend heeft gezondigd omdat Paulus meende dat Paulus het goed deed. Paulus meende dat hij de Heere een dienst bewees met het vervolgen van die christenen. Hij meende dat hij juist de eer van God op het oog had door het verdrukken van gelovigen. Hij meende dat hij het goede deed en hij stond de Heer Jezus tegen die hij niet kende. We kunnen het vergelijken met Handelingen 3, waar Petrus zegt tegen de Joden, u hebt Christus gekruisigd uit onwetendheid. Maar nu een belangrijke vraag, die nu zomaar kan opspelen in onze hoofden en harten. Betekent dat nu echt dat de Heere God barmhartigheid heeft bewezen aan Paulus? Dat de Heer Jezus vergeving heeft geschonken aan Paulus, omdat hij onwetend heeft gezondigd? Betekent dat het? Want als dat het betekent, heb ik een grote zorg voor komende zondagmorgen. Dan heb ik een grote zorg om de Heer te ontmoeten, want ik heb opzettelijk gezondigd. Ik heb gedaan wat er in nummer 15 staat. Ik heb met opgeheven hand gezondigd, wel bewust. Misschien zelfs wel welwillend, met instemming. Gemeente, wat hier staat in vers 13... betekent niet dat er geen vergeving is voor opzettelijke zonde. Want als ik dan nog eenmaal Calvijn mag aanhalen, die ook dit gedeelte becommentarieert. Calvijn zegt, hoe vaak zondigen we niet met opzet? Hoe vaak zondigen we niet met opzet? Tegen beter weten in. En misschien wel met liefde. Toch even die ene site bezoeken. Toch even die ene roddel nog delen. Of dat ene woord. Ja, hoe vaak zondigen wij niet gemeente tegen beter weten in opzettelijk? Nee, deze tekstgemeente mogen we niet uitleggen dat Paulus vergeving gekregen heeft omdat hij op dat moment in onwetendheid zondigde. Nee, er is ook vergeving voor opzettelijke zonde. Er is vergeving altijd bij u geweest. En het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. Echt. Er is één zonde, dat moeten we in eerlijkheid zeggen. Dat hebben we zondag ook wel onder woorden gebracht. Dat is de zonde tegen de Heilige Geest. Maar dan maken we het werk van de Heere bewust verdacht. En zien we het werk van de Heere aan voor het werk van de duivel. Maar daar verdenken we elkaar niet van. In de kerk, mag ik hopen. Dat we het werk van Christus aanzien voor het werk van de duivel. Die zonde hebben wij toch niet begaan, gemeente? En zolang u die zonde niet hebt begaan, is er vergeving voor de grootste van de zondaren vanavond. En ik geloof ook niet dat er vanavond iemand is die een moord op zijn geweten heeft. Hoewel, als het voor Paulus kan, kan het voor ons allemaal, ook zondagmorgen, al zouden we iemand hebben vermoord. Al zouden we een massamoordenaar zijn, dan nog zou er vergeving zijn in het bloed van Jezus Christus. Terwijl ik het gedaan heb in mijn ongelovigheid, het betekent dat de Heere hem genade heeft bewezen, omdat hij niet kon overzien wat hij deed. Maar het sluit andere zondaren en andere zonden niet uit zondagmorgen. En daarom mag zondagmorgen ook de oproep klinken. Komt, want alle dingen zijn gereed. Mag Christus als het ware weer met wijd uitgestrekte armen zondaren ontvangen. Hij die gebeden heeft, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Hij die het gezegd heeft, het is volbracht. Hij van wie gezegd is, deze ontvangt de zondaars en eet met hen. En de Heere geeft ons zo een gezegende avondmaalsbediening, dat er maar veel Paulussen aan mogen gaan en dat we de barmhartigheid van de Heere mogen ervaren zondagmorgen. Amen. Danken met elkaar. ontsluit uw hand, onfermend en weldadig, opdat uw gunst al wat er leeft, verzadig. Paulus heeft er iets van gezien, hoe u uw goddelijke hand heeft ontsloten. U deed uw hand open en er kwam ontferming, barmhartigheid uit. Zo mocht hij dat ervaren in zijn leven. Nee, hij had het allerminst verdiend. Daar hebben we vanavond kort op geblikt en we hopen er de komende tijd ook bij stil te staan. Wie hij was, maar wie hij door genade ook is geworden, door u. Heren, wij danken u dat u ons ook wilt verzadigen met het goede dat u, o Heere Jezus Christus, hebt verdiend. Dat u krachten wilt schenken, dat u geestelijke krachten wilt vernieuwen. De psalmdichter van 103 zegt dat ook, dat u de kracht kunt vernieuwen, dat u de jeugd kunt vernieuwen als dat van een arend. En ook de psalmdichter van 34 spreekt over die kracht, kracht als van een jonge leeuw. Heere, wilt u dat onze ook schenken, en bijzonder als we u lief hebben gekregen, dan hebben we toch steeds ook die kracht en ondersteuning nodig. Sta op, eet, de weg zou voor u te veel zijn. Heere, wilt u ook hen die niet ten avondmaal zullen gaan, toch heilig jaloers maken, zoals Paulus het op een andere plaats getuigt, in de Romeinenbrief. Heilig jaloers, omdat dat goed wat weggelegd is voor uw volk en kinderen, het allerhoogste en het eeuwige goed is. Dank dat we zo bij elkaar mochten komen om ook vanavond een gedeelte uit uw woord te overdenken. Het was uw woord en wilt u het ook achtervolgen met uw zegen. We willen bidden, Heer, of u vanavond en vannacht ook bij ons wilt zijn. Wilt u ons daar brengen waar we worden verwacht? Wilt u ons ook een goede nachtrust geven? En sterk ons ook in het werk dat wacht. Ook het ambtelijke werk. Ook het vele werk dat er in het midden van de gemeente plaats mag vinden. We bidden voor ouderling Voorthuizen, voor dominee Hoefnagel. We bidden voor het werk dat we als dienstknechten mogen doen in uw koninkrijk. We bidden ook voor al het andere werk dat op scholen plaats mag vinden. Op andere plaatsen waar we de door u op ons gelegde taak mogen uitvoeren. En wanneer we van onze rust mogen genieten, geef maar dat we veel biddend werkzaam mogen zijn voor uw koninkrijk. Biddend werkzaam voor de poorten van Jeruzalem. En we mogen geloven dat het ook gebeurt, dat het veel gebeurt ook in het midden van deze gemeente. We bidden ook voor onze jonge vriend, voor Jidde, wilt u ook bij hem zijn? Wilt u hem blijven omringen met uw trouwe zorg van boven? U als de grote herder hebt toch ook een bijzonder oog voor de lammeren. Schenk ook zijn ouders wat ze nodig hebben. Wees ook bij zijn grootouders, bij een ieder die om hem heen staat. En Heere, geef dat we elkaar zondagmorgen hier weer mogen ontmoeten onder uw woord. Geef dat dat dan ook goed mag zijn. Dat we ons mogen laven en spijzigen aan uw woord, maar ook aan de sacramenten die u hebt ingesteld. En dat we dan zo ook iets mogen zien van dat alles volbrachte werk van u, o Heere Jezus Christus. Vergeef genadig wat niet was naar uw wil, ook vanavond. En hoort u ons om Jezus wil, uit genade. Amen. We willen nog zingen uit de avondzang en daarvan het derde vers. Het derde vers uit de avondzang. Laat het een gebed zijn deze avond. zullen we nog eindigen met de bede uit de avondzang. En zullen we dat staande doen. Het gebed uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Heilige Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen. Gemeente wel thuis en we hopen tot zondag.